Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Waar ik iets over wil zeggen, dat wil ik heel kort doen, is waar ik de eerste avond iets over gezegd heb, over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Omdat heel veel mensen vragen zich toch af, ja, maar wat is nou het verschil tussen de Koran bijvoorbeeld, of een ander heilig boek, en de Bijbel? Ja, waarom zou ik nou wel de Bijbel geloven en waarom zou ik niet de Koran geloven? En dat vind ik een hele goede vraag. En ik denk dat het belangrijk is, juist ook voor onszelf, om een aantal goede antwoorden daarop te hebben. En ik wil je daarom ook weer vertellen, allereerst hoe Joden daarnaar kijken. Ja, want dat is, nou ja, mijn gebied dan, om dat stukje achtergrondinformatie te geven. Nou, als je nou kijkt naar het Eerste Testament, je kan natuurlijk zeggen van, nou ja, dat is begonnen met Mozes, die heeft allerlei dingen heeft hij opgeschreven. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Als je nu gaat kijken hoe dat plaatsvindt in het verhaal van Mozes, dan zie je dat Mozes daar niet alleen is, maar op het moment dat dat daar gebeurt, dan zien we in de eerste plaats dat er 74 directe getuigen bij zijn. Mozes krijgt niet even in zijn eentje een bezoekje, er is helemaal niemand bij geweest. Die zegt, ja, er is een engel bij me geweest en ik heb wat dingen opgeschreven. En als je Exodus 24 bijvoorbeeld gaat lezen, dan zie je dat Mozes aanschouwde de heerlijkheid van God op de berg en dan gaat hij omhoog met de 70 oudsten en dan gaat Aaron gaat mee, Nadab gaat mee, Abihu gaat mee. Dus er zijn 74 andere getuigen die die heerlijkheid van God daar aanschouwd hebben. En dat is echt belangrijk om dat te beseffen. Als de Heere God iets doet, is het altijd op grond van vele getuigen. Het is niet gebaseerd op één getuige die iets heeft opgeschreven. En niet alleen dat. In Exodus 20 vers 18 lees je: en heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksem, het bazuingeschal en de rokende berg. Dat staat in het Hebreeuws letterlijk. Heel het volk zag de donderslagen, de bliksem en het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Wat daar gebeurd is, daar is het hele volk Israël getuige van geweest. En als dus Mozes later de Torah aan Israël geeft, dan zie je dus, dan wordt een verbond gesloten met het hele volk. En Israël antwoordt dan tegen hem, Naaseh venishma. In Exodus 24 kun je dat lezen. Hij nam het boek van het verbond, las dat voor ten aanhoren van het hele volk. Dus het volk had allereerst gezien dat Mozes die heerlijkheid is ingegaan. 74 andere mensen zijn heel dichtbij geweest als getuigen daarvan. En dan wordt er een verbond gesloten met het hele volk dat er is. En hij nam het boek van het verbond en hij las dit ten aanhoren van het volk. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. In het Hebreeuws staat er naaseh, we gaan het doen. Venishma, nishma betekent ook er naar luisteren of zelfs leren, meer inzicht verkrijgen. Dat is heel interessant. Bij Nederlanders werkt het zo dat wij willen pas iets doen als we het begrijpen en als we het ermee eens zijn. En in de Bijbel zien we andersom. Israël zegt, oké, Heere God, u wil een verbond met ons sluiten, we gaan het doen. Maar terwijl we het doen, gaan we luisteren. U gaat ons dingen leren en we gaan begrijpen wat het allemaal betekent. Zie je dat dat een hele andere benadering is? En hoe on-Nederlands dat eigenlijk is? Want wij, nou, ik wil eerst kijken, wat houdt het allemaal in? Wat betekent het? Als ik het nou helemaal mee eens ben, dan ga ik het misschien doen. Maar Israël had gezien wie God was. En op grond van die openbaring die er was op Sinaï, zeiden ze, oké, we weten het nog niet allemaal. Ja, we hebben iets daarvan gezien, maar dat is genoeg geweest. We gaan het doen. Naaseh. Maar venishma. Ja, en die woorden zijn zo belangrijk. Iedere rabbijn mag je vragen, die kent deze woorden. Maar wat je dus hebt, is dat naast dat geschreven woord van God, er is een verbond gesloten met een heel volk dat getuige is geweest. En dat van vader op zoon dat dus ook heeft doorverteld. Het hele volk was getuigen en generaties lang zijn ook de verhalen van de openbaring op Sinaï zijn doorverteld. Er zijn trouwens ook verhalen doorverteld die we niet in de Bijbel terugvinden, maar waar Paulus wel mee bekend was. Verhalen die ieder Joods kind gewoon leert. Ik zal een voorbeeld geven. Een van die verhalen is dat bij de uittocht uit de woestijn dat er een grote rots was en die rolde mee met het volk Israël. En die rots die gaf iedere keer water aan Israël. Zo hebben ze kunnen drinken in de woestijn. En op een bepaald moment kwam er geen water uit de rots. En dat was dat moment dat Mozes op de rots moest slaan. En een tweede keer dat er geen water uit die rots kwam, toen moest Mozes niet slaan, toen moest hij spreken. Waarom moest hij de tweede keer spreken en niet slaan? Slaan in het Hebreeuws, een makka is niet alleen een slag, maar is ook een oordeel. En de Messias moest maar één keer geoordeeld worden, hij mocht maar één keer geslagen worden. En daarom had Mozes de tweede keer moeten spreken tegen de rots en had hij de rots niet mogen slaan. En dan zie je dat Paulus dat verhaal kent en dat hij dat meteen toepast. Hij zegt, weet je wel, die rots die met Israël meerolde in de woestijn, dat is Christus. Paulus legt dat uit en hij combineert een Joods verhaal wat alle Joodse kinderen kennen en hij vertelt dat gewoon. 1 Korinthe 10 vers 4 staat dat van die rots. Dan zie je dus hoe zo'n verhaal gebruikt wordt. Dus nogmaals, mensen zijn getuigen geweest van iets heel groots en van vader op zoon is dat doorverteld. En dat is dus de kracht van de Bijbel. En dan zie je dat de Heere God later tot andere mensen gaat spreken. Dat er profeten zijn, dat er openbaringen zijn. En dat al die mensen boeken hebben geschreven. Er is een vloed van getuigen. Zo hebben we al de 39 boeken van het Eerste Testament. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is het Oude Testament. Ja, dat. Hoe zit dat nou met het Nieuwe Verbond? Lieve mensen, het is interessant als je kijkt naar Socrates bijvoorbeeld. Die wordt beschouwd als de grondlegger van de Griekse filosofie. Wat weten we van Socrates allemaal? En hoe weten we iets van hem? Via Plato. Wat Plato heeft opgeschreven. We hebben maar twee andere getuigen die überhaupt over Socrates spreken. Ja, waarvan één ook nog een komedieschrijver is die dat misschien ook als een figuur gebruikt heeft. Sommige mensen zeggen ook Plato heeft hem gewoon gebruikt als een symbool, als een figuur in zijn verhaal, om zo zijn filosofie kracht te geven. Maar als we nog een stapje verder gaan en we kijken naar Homerus, dan weten we helemaal niet of hij zelfs bestaan heeft. Er zijn helemaal geen gegevens over hem bekend. En dan gaat het over de Bijbel en dan zeggen mensen, ja, maar dat is allemaal zo onbetrouwbaar en we weten niet echt of dat allemaal waar is. Nou, lieve mensen, van het Nieuwe Testament hebben we zoveel getuigen. Als we kijken naar het moment bijvoorbeeld van de opstanding van de Heer Jezus, hè, maar even te noemen. Er zijn ruim 500 mensen geweest die getuigen zijn geweest van de opstanding van de Heer Jezus, waaraan die verschenen is, ja? Ik zal er een paar noemen. En het bijzondere is ook, want mensen zouden kunnen zeggen, nou, misschien is dat iets in hun psyche geweest, weet je. Dat gebeurt soms, dat mensen, als je te veel gedronken hebt, kan je soms ook dingen zien die er niet zijn. Maar als iemand te veel gedronken heeft of als hij drugs heeft gebruikt en hij ziet iets, dan zien niet alle mensen precies hetzelfde rondom hen heen. Ja, zelfs als mensen dezelfde drugs gebruiken, zien ze niet allemaal één en hetzelfde ding. En wat mij nou opvalt, is dat die getuigen in het Nieuwe Testament heel vaak in groepen waren. Dan lees ik dat allereerst Maria van Magdala en de andere Maria, Matthäus 28, dus twee vrouwen, zijn getuigen. Daarna zien we in Matthäus 28, vers 16 en 17, dat de Heer Jezus aan 11 discipelen tegelijk verschijnt. 11 mensen die hem zien. Dan zijn daar de twee Emmausgangers. Wie waren dat? We weten alleen dat er één Cleopas heette, de andere, nou ja, daar kunnen we over discussiëren wie of dat was, maar weer twee getuigen die helemaal wandelen met Jezus, die notabene eet met Jezus, die een hele uitleg van hem krijgen. Dus niet een of andere verschijning, ja, ik geloof, ik voel, ik denk dat ik Jezus gezien heb. Dan lezen we in 1 Korinthe 15 vers 3, Paulus schrijft daar dat Jezus aan 500 mensen tegelijk verschenen is in één keer. 1 Korinthe 15 vers 3. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Ook dat is heel belangrijk natuurlijk, er is niet zomaar iets gebeurd. Nee, precies zoals het voorzegd was door de profeten, precies zoals van het begin af aan voorzegd was. Daarna is hij verschenen aan Kefas, hè, dat is Petrus, daarna aan de 12, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste ook nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Dat betekent dus dat van die 500 getuigen de meesten dus ook nog gewoon rondliepen in de dagen van Paulus. Als dat evangelie ontstaan was op grond van één getuige, dan had het geen enkele kracht. Maar er waren zoveel mensen die getuigen zijn geweest van wat daar gebeurd is. Dat het niet om een geestverschijning kan gaan, want dat zeggen sommige mensen dan, ja, maar dat was natuurlijk een of andere geestverschijning. Die mensen wilden zo graag dat hij zou leven. Dan lees je in Handelingen 1 vers 3 dat Jezus zich na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. Dus er waren kentekenen waaraan je kon zien dat hij echt leefde. En dat gaat nog verder. In Handelingen 1 vers 3 lees je dat hij onderwijs heeft gegeven. 40 dagen lang heeft hij onderwijs gegeven over het koninkrijk van God. Ik heb nog nooit van een of andere geestverschijning gehoord die 40 dagen lang onderwijs geeft aan een hele groep mensen. Ja? Er is geen gelijke in de hele wereldgeschiedenis. En dan staat er in Lucas 24 vers 40 dat ze de wonden van Jezus in zijn lichaam konden voelen. Als Jezus een geest was geweest, dan kun je niet de wonden van zijn lijden fysiek kun je voelen in je hand daarin leggen. Hallo? Sterker nog, je leest in Lucas 24 vers 39, heel interessant, dat Jezus zelfs vlees had en zelfs botten had in zijn nieuwe lichaam. Dus ze konden zelfs zijn botten voelen. Ik heb nog nooit gehoord van een geest die botten heeft. Ondanks dat was Jezus kon niet opeens zomaar ergens verschijnen en weggaan. Maar we zien ook dat Jezus zelfs met mensen gegeten heeft. Nou, als het een geest was, zou het er zo doorheen vallen als hij een kop koffie zou drinken. Ja, toch? Met twee Emmausgangers heeft hij gegeten. Hij heeft met de discipelen gegeten. En er staat ook in Lucas 24 vers 30 dat hij verschijnt aan de Emmausgangers en de discipelen en nog enige andere erbij ook. Dat is gebeurd met de 11 discipelen in Johannes 21 vers 15. Daar zien we dat, alleen in Johannes 21 vers 15 weten we niet of Jezus zelf ook gegeten heeft. Daar staat het er niet bij. Maar in Lucas 24 vers 33 staat er heel duidelijk bij dat Jezus ook zelf eet. Ja? Dus we hebben hele duidelijke getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Maar niet alleen dat, daarmee is het niet afgelopen. De Heer Jezus zegt, ik moet naar de Vader gaan, want ik ga jullie een andere trooster sturen. Johannes had dat al gezegd. En als dan die andere trooster komt, dan zijn er 120 getuigen aanwezig op dat moment, die allemaal vervuld worden met de Heilige Geest. Niet alleen dat, Handelingen 1 vers 15. Als je dan doorleest, staat er dat er buiten duizenden mensen waren die allemaal getuigen waren van wat er met die 120 gebeurd waren. Ja? Als God iets doet, is het dus allemaal niet in een verborgen binnenkamertje, zoals Mohammed ergens in een grot van een of andere engel een openbaring gehad heeft. Niemand is erbij geweest, niemand heeft het kunnen controleren. Het geloof, de boodschap van de Bijbel is gebaseerd op getuigen, getuigen, getuigen. En dat is een heel belangrijk principe van de Bijbel. En ik geloof ook naar de eindtijd toe. Gaat Jezus zomaar komen? Kan je helemaal niet weten wanneer hij terugkomt? Ik geloof dat we heel goed kunnen weten wanneer hij terugkomt. Allereerst als er staat dat hij komt als een dief in de nacht. En dan zegt Paulus heel duidelijk, dat is alleen voor degenen die slapen. Maar hij zegt, jullie zijn wakker voor. Jullie komt hij niet als een dief in de nacht. Maar als je ziet dat bij de eerste komst van de Heer Jezus er zoveel tekenen waren die eraan vooraf gingen en mensen hadden kunnen weten, de fariseeën hadden kunnen weten dat Jezus de Messias was. Ik wil dat je begrijpt dat God niet zomaar dingen in het geheim en in het stiekem allemaal doet. Het is openbaar en de basis van de Bijbel is dat alles geschiedt op grond van getuigen. Ik vind dat belangrijk om daarover te praten, omdat ik merk dat jonge mensen vandaag de dag, ze gaan naar de universiteit toe en ze raken hun geloof in God kwijt. Omdat ze nooit geleerd hebben om rationeel te kijken naar de boodschap van de Bijbel. Ik zit hier omdat mijn geloof gebaseerd is op feiten. Ik zit hier omdat ik onderzoek gedaan heb naar de dingen. En ik heb de rabbijnse bronnen bestudeerd en dan lees ik in de Talmud dat de rabbijnen waarschuwen voor iemand die heeft geleefd, die ze noemen de zoon van een hoer. Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg. Dat zegt mij al dat er blijkbaar iets met zijn moeder aan de hand moet zijn geweest. Dat hij gehangen is op de 14e van de maand Nisan. Hatalui wordt hij genoemd in het Hebreeuws. De gehangene wordt hij genoemd. Nou, wij weten dat onze Messias op de 14e van de eerste maand, de 14e Nisan, dat hij gekruisigd is. En er wordt er verteld dat hij leerlingen had. Een van die leerlingen heette bijvoorbeeld Matthäus. En dat die leerlingen wonderen deden in zijn naam. En er worden de notabene wonderen verteld. Er wordt een voorbeeld gegeven op een bepaald moment. Er was iemand die had iets in zijn keel gekregen en die dreigde te stikken. En dan staat er, en toen kwam een van die volgelingen van deze persoon. En die fluisterde alleen maar zijn naam. En op dat moment werd hij genezen. En de reactie is meteen van, och, het ware beter geweest dan dat hij gestorven was, dan te zijn gered in deze naam. Is dat niet interessant? Want ze geloofden niet in Jezus, ze waarschuwen voor hem. Als Jezus niet had bestaan, lieve mensen, hadden ze niet hoeven waarschuwen tegen Jezus. Je hoeft niemand te waarschuwen tegen iemand die niet bestaat, tegen iemand die geen gevaar is, begrijp je? Als ze zelfs tegen hem gewaarschuwd worden. Ik heb verteld hoe het gebed in de synagoge is aangepast vanwege deze Jezus en de vele Joden die allemaal in hem gingen geloven. Want er staat in Handelingen dat er tienduizenden Joden waren die in Jezus gingen geloven. Jammer dat heel veel vertalingen dat verkleind hebben en daar duizenden van gemaakt hebben. Maar zoveel Joden zijn na de opstanding van Jezus zijn ze tot geloof gekomen. Hoewel dat niet in het begin misschien was, in de dagen dat Jezus hier rondwandelde. Maar er waren zoveel getuigen na de opstanding en ze zagen de verandering in de levens. Waardoor veel rabbijnen en andere mensen, belangrijke mensen, tienduizenden alleen in Jeruzalem al tot geloof gekomen waren in deze Messias. Dat is de basis van ons geloof. En ik geloof dat wij als leiders de verantwoordelijkheid hebben om jonge mensen weerbaar te maken tegen de leugens die rondgaan in de wereld. Ja, er is geen enkel historisch figuur waarvan we zoveel bewijs hebben. Als je kijkt naar alle Griekse schrijvers, als je kijkt naar de handschriften die we hebben van wat zij geschreven hebben. Nou, bij toevallig van Plato hebben we heel erg veel. Maar als je kijkt naar alle andere Griekse schrijvers, het moment tussen wat zij geschreven hebben en de oudste handschriften die wij hebben, daar zit soms 1000 tot 1500 jaar zit daartussen. En dan hebben we soms maar een paar handschriften hebben we daarvan die niet eens precies met elkaar overeenkomen. Toch twijfelt niemand eraan, komt dat werkelijk van deze schrijver. Als we nou kijken hoeveel getuigen we hebben, bijvoorbeeld van het Nieuwe Testament. Ja? Meteen van het begin af aan werd het al vertaald naar andere talen. Zoveel schriftgetuigen die er gevonden zijn. Er is geen enkel boek uit de oudheid, dat zo goed gedocumenteerd is, waar zoveel getuigen van zijn. En dat er schriftafwijkingen zijn, daar maak ik me helemaal niet zorgen om. Dat laat me alleen maar zien dat daar een kern moet zijn geweest. Want waar mensen iets overschrijven, daar worden fouten gemaakt. Maar er is voor de Bijbel een overweldigend bewijs. En onze jonge mensen worden niet daarop voorbereid. Ik vind dat er een verantwoordelijkheid bij ons ligt. Juist in deze tijd waarin mensen alles onderuit proberen te halen wat er in de Bijbel staat. En die nonsens van, ja, er waren helemaal geen ooggetuigen van Jezus. Allemaal later opgeschreven. Lucas zegt in Lucas 1, vers 1, aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ze ons hebben overgeleverd, degenen die van het begin af aan ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, ben ook ik tot het besluit gekomen na alles van meet af aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theophilus. Nou, wie Theophilus was, dat weten we niet. Natuurlijk betekent dat vriend van God. Dus wat dat betreft is het aan ons allemaal geschreven, want we zijn allemaal een vriend van God. Maar er was in die tijd ook een hoge priester die Theophilus heette. Nou, dat is interessant. Dus misschien heeft hij wel aan een hoge priester geschreven. Dat weten we helemaal niet. Maar het kan ook aan een Romein zijn of aan iemand anders. De apostelen Matthäus is een ooggetuige geweest. Johannes is ooggetuige geweest van de dingen die gebeurd zijn. Petrus zegt het in 2 Petrus 1 vers 16. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuige geweest van zijn majesteit. Hij heeft Jezus niet alleen gekend, maar hij is getuige geweest van de kracht, de wonderen en de heerlijkheid die de Heer Jezus heeft gedaan. Ooggetuige. En dan word ik zo boos dat ik soms christenen hoor zeggen, ja, oké, er zijn niet echt getuigen, dit is allemaal later opgeschreven, maar ik geloof het wel, hoor. Of ik vraag aan mensen, waarom geloof je? En dan zeggen, ja, ik geloof het omdat ik geloof. Ja, dat vind ik dwaas. Nou, het tweede punt, ik wil daar niet zo... De schrijvers van het Nieuwe Testament bijvoorbeeld, dat die het land en de geografie zo goed kenden, dat je ziet dat alleen maar door ooggetuigen kan zijn geschreven, als er dan verteld wordt van Jezus ging naar de Olijfberg en dat is een sabbatsreis van Jeruzalem. Dat klopt. Een sabbatsreis is ongeveer 1 tot 1,5 kilometer. En de Olijfberg ligt precies iets meer dan 1 kilometer van het toenmalige Jeruzalem ligt dat af. Ja, dat klopt dus precies met de beschrijving van Lucas. We hebben een zeer nauwkeurige beschrijving. Ja. Je leest het ook in Handelingen 1 vers 12. De Olijfberg, die ligt een sabbatsreis van Jeruzalem, ligt die af. Lucas wist waarover die schreef. Mensen zeiden over Bethesda. Johannes heeft geschreven over een water dat bewoog en dat mensen daarin gingen. Maar heel lang is er gezegd, Johannes heeft dat gewoon uit zijn duim gezogen. Want als dat Bethesda had bestaan, dan hadden we toch wel getuigen daarvan gevonden. Had Josephus Flavius toch daarover geschreven. Josephus Flavius heeft heel veel dingen heeft hij niet genoemd die best relevant waren in een bepaalde periode. Ja, maar je kan toch niet bewijzen dat doordat iemand iets niet noemt, dat het niet bestaan heeft. Ja, je kan nooit door de afwezigheid van iets, kan je bewijzen dat iets er niet was. Maar het is pas door de opgravingen die gedaan zijn dat men met toeval Bethesda ontdekt heeft, precies met die 5 zuilen die beschreven worden in het Johannes-evangelie. Wat bleek dus onjuist te zijn? Niet de Bijbel bleek onjuist te zijn, maar de kritiek op de Bijbel bleek onjuist te zijn. Het andere is dat de schrijvers van het Nieuwe Testament, dat het Joden waren en dat ze typisch op een semitische manier schrijven. Dat is dan misschien wat interessanter voor mensen die heel erg met taal bezig zijn. Maar ik zal je een voorbeeld geven. Hoewel je in het Grieks het woordje en, kai is dat in het Grieks, dat kan je heel veelvuldig gebruiken. Maar geen enkele Griekse schrijver zal om de 4-5 woorden het woordje kai gebruiken. In het Hebreeuws doen we dat wel. Omdat het woordje en in het Hebreeuws werd, het kan daarom, of door dat, of zo, of daarom kan het betekenen. Dus in het Hebreeuws gebruik je steeds ver. Maar ik zou je een voorbeeld geven. Als je Markus 10 vers 33 leest vanuit een moderne vertaling, de Groot Nieuwsbijbel lees ik het even voor, dan valt het niet zo op. Zoals jullie weten zijn we op weg naar Jeruzalem. De mensenzoon zal daar worden uitgeleverd aan de overpriesters en de schriftgeleerden. Zij zullen hem ter dood veroordelen en hem uitleveren aan de heidenen. Die zullen hem bespotten en bespuwen, hem geeselen en doden en na 3 dagen zal hij opstaan. Nou, dat is goed Nederlands, ja? En ik vind ook dat je moet het woordje kai moet je goed vertalen naar wat het betekent in het Nederlands. Maar als je nu kijkt hoe het in het Grieks staat en bij dit vers bijvoorbeeld heeft de NBG vrijwel ieder woordje kai ook letterlijk overgenomen. En luister nou eens hoe die zin klinkt in het Nederlands. Als iemand van jullie op school een opstel zou schrijven, zou je een onvoldoende krijgen volgens mij. Luister maar. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood brengen en zij zullen hem overleveren aan de heidenen. En ze zullen hem bespotten en bespuwen en hem geeselen en hem doden. En na 3 dagen zal hij opstaan. Nou, zo gaat het door. Dat is toch geen goed Nederlands? Maar dat is zo semitisch. Zo zijn veel delen in Tenach zijn zo op deze manier geschreven. Ja? Dus je hoort zelfs in het Grieks hoor je van dit ademt helemaal een Joodse manier van schrijven en van iets weergeven. En ik wil er niet te veel op ingaan, maar zo zijn er allerlei zinsneden van hij sprak zeggende of hij riep zeggende. Dat zeg je niet in het Nederlands, dat zeg je ook niet in het Grieks. Vanessa riep mij zeggende zo en zo. Dat is toch geen Nederlands? Dat is Hebreeuws. De Heere sprak tot Abraham, zeggende zo en zo. Ja, Vayeda ber Adonai el Moshe le'emor. Hebraïsme is dat. Het gebruik van amen, ze hebben het in jullie Bijbel met voorwaar vertaald. Maar als je nou in het Grieks kijkt, hebben ze dus in het Grieks een Hebreeuws woord opgeschreven aan amen, amen. Zo zeg je het ook in het Hebreeuws. Amen, amen, ani omer lachem, ik zeg tegen jullie. Alleen al het gebruik van het woordje amen en ook op deze manier is typisch Hebreeuws. Het heeft helemaal niets met Grieks te maken, het woord is niet eens Grieks. En dan zie je ook dat het Nieuwe Testament vol staat met Hebreeuwse en met Aramese woorden. Hebreeuwse woorden die jullie kennen zijn natuurlijk halleluja, amen, gehenna, korban, manna, pascha, sebaot, sabbaton, satanas. Allemaal Hebreeuwse woorden. En we komen daarnaast Aramese woorden tegen. Abba, efata, korbanas, mamonas, maranata of maranata, rabbi, raka, hè, of reka, lego. Talita Kumi. Weet je trouwens wat Talita Kumi betekent? Ik vind dat zo mooi. Jezus zegt dat tegen dat meisje dat dood is. Talita betekent lammetje in het Aramees. En in die tijd was dat een liefkozend woordje dat mensen voor een klein meisje gebruikten. Een klein meisje werd een lammetje genoemd. Is dat niet mooi? Dus betekent meisje sta op. Dat kan alleen maar geschreven zijn door iemand die de taal kende en ook wist hoe bepaalde woorden gebruikt werden. Nou, zo kan ik doorgaan, het Hebreeuwse idioom, dat is een studie op zich allemaal. Maar ik wou toch even neerleggen voor jullie, besef hoe die Bijbel in elkaar zit. En laten wij als gelovigen ook weerstand bieden tegen de leugen. Juist voor mensen die geloven, zullen we de leugen moeten ontmaskeren. Ik vind dat wij daar een taak in hebben.